Super, dank jullie wel ook. Aanbiddingsteam, geweldig. Wow. Ja, a miracle working God. Ik ook weer de getuigenissen van deze ochtend, die spreken daarvan. Hè? Wat er met Helping Hands gebeurt, is natuurlijk ja, ongelooflijk. Heel bijzonder, super, super mooi. En Juliette, ja, ik wil toch gewoon echt zeggen, wauw, dit is echt, echt zo bijzonder. En er zijn andere mensen bij betrokken geweest, maar die woorden, ja, het is echt, echt boven natuurlijk. Het is heel bijzonder wat je daar hebt uitgesproken, hè, de spoken word. En ja, laten we met z'n allen eromheen gaan staan en ook bidden dat het enorm veel impact zal gaan hebben. En dat het niet alleen maar de christelijke wereld bereikt, maar dat andere mensen die eigenlijk daar normaal niks mee hebben, dat die dit zien, dat die dit oppikken. En dat die denken van, hey, wacht even, dit herken ik en dit wil ik ook. Want dit is aanstekelijk christen zijn, weet je. We zijn geplaatst in een wereld waar heel veel mensen dit niet kennen. In ieder geval niet zo. En als je dit op deze manier kan zeggen en mensen op die manier kan bereiken, dit is geweldig. Dus Jules, zegen, supergoed. En ouders van Jules, jullie moeten super trots zijn. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Echt geweldig. Dankjewel. Dankjewel daarvoor. Oké, ja, je mag de eerste slide opzetten. We gaan het vanochtend hebben over rentmeesterschap. Nou, dat woord zullen jullie nu inmiddels herkennen. Volgens mij is het ook de laatste zondag dat we over rentmeesterschap of stewardship gaan spreken. Klopt, hè? Dus dit is de afsluiter. Rentmeesterschap en werk. Ik zat een beetje te zoeken. Rentmeesterschap op je werk of met je werk, in je werk. Werk. Ja? Ik wist het niet zo goed, dus ik heb er maar gewoon van gemaakt. Rentmeesterschap en werk. Nou, hier zitten allemaal mensen die misschien wel werken. Misschien ook niet, daar kom ik zo op terug. Maar daar willen we vanochtend over nadenken. En misschien herken je een van die plaatjes, misschien ook niet. Misschien zit jouw beroep of jouw professie of jouw taak er niet tussen. Bedenk dan je eigen plaatje en plaats het er gewoon bij. Ik wilde een soort dwarsdoorsnede maken van allerlei beroepen die je zou kunnen bedenken. Banen, ondernemingen of zo die je zou kunnen bedenken. En plaats dat daarin. Ik moest wel gelijk denken toen ik over dit onderwerp nadacht, toen eigenlijk ook via het rooster aangegeven van Mark, wil jij spreken over rentmeesterschap en werk, kreeg ik gelijk twee dingen die mij te binnen schoten. Ten eerste, toch nog even als laatste dan, rentmeesterschap. Dan is je iets toevertrouwd. Hè? Als je rentmeester van iets bent, dan is je iets toevertrouwd. Je hebt iets ontvangen om er iets mee te doen. Ja toch? Dat is een rentmeester. Een rentmeester krijgt iets waardevols in zijn beheer en moet dat vervolgens op een of andere manier op een goede manier besteden. Ja? Nou, de eerste vraag die ik had is van, weet ik wat mij is toevertrouwd en weet ik ook hoe ik dat wil besteden? Dat is de eerste reflectie die ik had. Ja? Het tweede is van, ja, nou gaan we nadenken over rentmeesterschap en werk, maar nou zit je hier bijvoorbeeld in de zaal. En dan denk je, ja, nou fijn, die preek is vanochtend niet voor mij. Want ik heb geen werk. Ik wil wel graag aan het werk, maar ik ben al een hele tijd zonder werk. En dat is een heel groot pijnpunt, want ik wil heel graag, maar het lukt me niet. Of je zit hier en je zegt, ik zou wel willen werken, maar ik kan niet werken, want fysiek ben ik daar niet toe in staat. Er is iets met mij gebeurd in mijn leven en dat lukt me niet. Of je bent nog aan het studeren. Je zit nog op school. Of misschien ben je bewust thuis vanwege een bepaalde reden en zorg je daarvoor andere zaken, of doe je vrijwilligerswerk, of you name it. Je voelt je misschien niet aangesproken tot het onderwerp werk. En dan zou ik toch willen zeggen, probeer met een open houding te luisteren, want de principes die we vandaag gaan bespreken, die zijn ook op jou van toepassing. Ja? Die zijn er ook voor jou. Dus probeer op die manier te luisteren. Ik ga het wel hebben over werk, en vaak heb ik het dan toch misschien stiekem wel over mensen die een werkgever hebben of die een onderneming hebben. Maar heb jij geen werk, maar sta je wel met beide voeten in de maatschappij, dan geldt het net zo goed voor jou. Oké? Zullen we dat afspreken? Want anders wordt het lastig, hè? Dan ga je misschien nu al denken, nou weet je wat, ik ga iets anders doen in mijn hoofd. En dat zou ik jammer vinden, want ik denk dat Gods principes overal in doorwerken. Ja? Oké, misschien eerst even toch over dat eerste, die eerste reflectie die ik had over rentmeesterschap. Weten wij wat ons is toevertrouwd? Weet jij wat jou door God is toevertrouwd? Jij bent rentmeester. Wist je dat al? Je bent rentmeester. Als het goed is, hebben we er een paar maanden over gesproken. Begrijpen we dat we iets, dat we rentmeester zijn? Dat we iets hebben ontvangen wat ons is toevertrouwd? En een rentmeester is in staat om dat te beheren. En vervolgens ook uit te zetten. Te demonstreren. Uit te leven. Voor te leven. Over te dragen. Dat doet een rentmeester. En er gebeurt iets met datgene wat hij heeft ontvangen. En weet jij wat je is toevertrouwd? We hebben er enorm mooi over gezongen vanochtend. En wat ons is toevertrouwd. Ik noem maar een paar dingen. Gods liefde is ons toevertrouwd. Het eeuwige leven is ons toevertrouwd. De inwoning en de vervulling van de Heilige Geest in ons leven is ons toevertrouwd. Opstandingskracht is ons toevertrouwd. Gaven en talenten die zijn ons toevertrouwd. Vrede, rust. En dat zijn dingen die de wereld, om het zo maar even te zeggen, de mensen die misschien niet geloven in Christus, niet geloven in Jezus, die dat op een andere manier of misschien helemaal niet kennen. En ons is dat toevertrouwd en aan ons om dat uit te delen, te demonstreren en uit te leven, zodat het zich vermeerdert. Ja, dat is wat een rentmeester doet. Vanochtend gaan we daar niet helemaal op focussen. Daar hebben we denk ik al een paar keer over gesproken. Maar het gaat er vandaag wel om dat je weer even bewust wordt. Er is mij iets toevertrouwd als ik christen ben. Als ik heb gezegd, Jezus, ik wil bij u horen. Ik geloof in u. Ik vertrouw mijn leven aan u toe. Dan ben je overgeplaatst in zijn, als kind van God. Je bent een koningskind. En dan krijg je die dingen allemaal als erfenis in je leven. En dat is jou toevertrouwd. Dat is mooi, hè? Rentmeesterschap. Dus denk er even over na. En dan misschien een aantal gedachten die ik had over werk. Ik heb daar met verschillende mensen wel eens over gesproken. Ook in de afgelopen weken, maar ook eerder wel. En ik kom verschillende houdingen tegen ten opzichte van werk. Er zijn mensen die zien werk echt als een levensinvulling. Of een levensvervulling. Ja? Maar er zijn ook mensen, en ik heb het over christenen en niet-christenen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, werk is voor mij puur een noodzakelijk kwaad. Ik moet het doen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik wil eigenlijk andere dingen doen. Maar ja, ik moet nou eenmaal geld verdienen om mijn huur te kunnen betalen, brood op de plank te hebben. Hè? Dus het is een noodzakelijk kwaad. Ja. Ga ik daar iets over zeggen, over hoe je dat moet vinden? Nee, maar het is wel iets waar mensen over nadenken. Hè? En misschien een noodzakelijk kwaad zou het ook een positief goed iets kunnen worden. Dus niet een noodzakelijk kwaad, maar een positief goed iets. Wellicht wel. Dan ga je heel anders naar dat werk toe. Toch? Een levensinvulling misschien wel. Misschien ook niet. Maar het kan wel iets positiefs goeds worden. Als jij meer aan de kant zit van ja, een noodzakelijk kwaad. Elke maandagochtend is het weer een lastige onderneming om me weer te zetten. Om die wekker uit te doen en op te staan. En weer naar die plek te gaan waar ik dan moet werken. Dan iets anders waar ik het ook over heb gehad, ook met mijn eigen. Ik reflecteer ook soms gewoon in mijn eigen gezin. Dat is leuk, dan zitten ze allemaal op de bank. Hè? Bart, Eveline, Jonas, Siebe, Barbara. En dan zeg ik over het onderwerp waar ik over ga spreken. En dan gooi ik dat in de groep. En dan krijg ik hele waardevolle dingen ook terug. En dit is er ook zo eentje, bijvoorbeeld. Bestaat er zoiets als christelijke banen of beroepen? Vroeger, praat ik echt al een hele tijd geleden, had ik een beetje het gevoel dat dat wel zo was. Als christen was het eigenlijk heel positief, en ik zeg niet dat het negatief is, hè? Heel positief om je vooral te richten op dingen zoals verpleegkundige, lerares, natuurlijk in de zending gaan, andere dingen waar je echt hulpverlener, want dat was heel christelijk. Dat past heel goed bij jou als christen, dus dat was wel heel belangrijk dat je je daar eigenlijk op richtte. En marketing manager zijn, iets commercieels, stond wel heel ver weg van christelijk. Is dat zo? Is dat zo? Ik denk het niet. Ik denk niet dat er christelijke beroepen zijn of niet-christelijke beroepen. Misschien denk jij het anders, dat mag. Maar dat denk ik niet. Want ik denk dat het helemaal niet zoveel uitmaakt wat je doet. Het is vooral hoe je daarin staat. Want je kan een hele goede verpleegkundige zijn, maar als jij niet met die houding en het hart van God daarin staat, dan is het net als alles anders een gewoon beroep. Ja? Dus even om over na te denken. Ik ga heel veel vragen stellen eigenlijk aan jullie en ik geef weinig antwoorden. Maar ik hoop dat jullie me dat vergeven. Het is vooral om ook zelf even scherp te worden. Wat wil ik met mijn werk? Wat wil ik met mijn plek in de maatschappij? Hè? Iets anders. Werk. Welke rol mag geld verdienen hebben als het gaat over werk? En als het gaat over christen zijn op je werk? Is dat iets vies? Mag je niet over praten? Want ja, dat hoort eigenlijk helemaal niet bij iets wat je als christen mag ambiëren. Of is het ook iets positiefs? He, waar je je ook best wel op mag richten, op een goede manier dan. He? Want waar je hart is, daar zal je schat zijn. Dat zeg ik er dan wel gelijk bij. Maar geld verdienen is niet vies. He? En werk zorgt ook voor inkomen, waardoor je ook weer iets kan doen. Iets kan betekenen. Dus het is ook wel belangrijk om daar eens over na te denken. Hoe sta ik daar zelf in? En mensen die geld verdienen, en christenen die geld verdienen, die kunnen daar weer iets mee doen. Ambities, loopbaan, hoort dat bij in christen en werk? Mag je ambities hebben? Mag je gericht zijn op een volgende stap in je loopbaan, in je carrière? Mag je iets willen bereiken op je werk? Of moet je vooral heel nederig en devoot blijven? Ik chargeer nu een beetje, jongens, dus voel je niet aangevallen. Heel nederig en devoot blijven en vooral niet je uitstrekken naar meer, want dan ben je hooghartig en dan ben je op jezelf gericht en dat is egoïstisch en dat mag allemaal niet. Of zijn het allemaal dingen die we onszelf een beetje hebben wijsgemaakt als christen? En mag je prima ook zeggen van, ik heb een ambitie om verder te komen. Want ik denk dat ik daarvan betekenis kan zijn. Ik denk dat ik mijn talenten daarvoor kan inzetten. Ik sta een beetje aan deze kant inderdaad. Hè? Dat je dat best mag doen. En als je zegt van ik wil blijven op de plek waar ik ben in mijn werk. Want daar voel ik me happy. Daar kan ik me in geven. En daar kan ik mijn talenten voor inzetten. Ook helemaal goed, hè. Maar dat idee van dat je niet iets mag willen. Want ja, dan ga je misschien hè, als christen hè, op een plek komen. En dat is lastig. Dat weet ik niet. Ja? Ook weer zo'n vraag. En dan de laatste voordat ik een beetje ja, wat meer gaan naar ja, Bijbelse principes. Is er bij jou in je leven echt een onderscheid tussen jouw leven op je werk en jouw leven buiten je werk? Kort verhaal, we hebben een vrienden, die wonen nou inmiddels ergens in het midden van het land. Maar ik was op een gegeven moment met hem aan het spreken en hij zei echt van ja, soms op mijn werk dan zeggen ze wel eens van hey, maar jij bent toch christen? Ik had wel een andere houding van je verwacht. En toen zei hij van, ja, maar ja, ik maak echt een groot onderscheid. Op mijn werk ben ik snoeihard, keihard. Dan ga ik bij wijze van spreken door iedereen en alles heen. En ja, in de kerk doe ik toch anders. Dat is helemaal niet, denk ik, hoe het zou moeten zijn, hè? Inmiddels heeft die persoon trouwens ook dat is echt wel heel mooi veranderd ook. Maar echt, als jij denkt van, op mijn werk ben ik heel anders dan hier in de kerk of gewoon thuis. Moet je eens even na gaan denken. Zou dat zo moeten zijn? Zou mijn leven op mijn werk niet eigenlijk gewoon hetzelfde moeten zijn als mijn leven in de kerk? En in mijn gezin? Ja, toch? Dus goede dingen om even over te reflecteren. Goed. Gaat snel de tijd. Misschien kort even iets over mijn eigen leven. Want ik was deze week waren we op bezoek bij Torsten en Rachel. En toen hebben we daar ook al even over gesproken. En toen kwam ook naar voren dat het altijd belangrijk is om ook iets te delen van jezelf. Weet je, als je spreekt, dat niet iets theoretisch blijft, maar ook spreekt over jezelf. Hè? Ik ben jong tot geloof gekomen, ik was 15. Maar kan je wel zeggen, voordat ik 15 was, was ik ontzettend gericht om, ik wilde gewoon succesvolle manager worden. Ik wilde naar Nijenrode Business University, toen nog niet, maar dat was een hoog. Ik wilde geld verdienen, ik wilde rijk worden. Dat was mijn ding. Toen ben ik christen geworden. Praat ik dus over midden jaren 80. Hè? Zijn er wel een aantal dingen veranderd. Ik ben nog steeds wel ambitieus gebleven. Dus ook in mijn werk. Ik wil eigenlijk altijd wel iets nieuws bereiken. En kijken of ik nog verder kan komen. Zeg maar. Maar ik ben wel met een andere blik naar mijn werk ook toe gaan kijken. Dat begon al toen met mijn studiekeuze. Toen, hè, dus 1988. Dat ik zoiets had van ja, Ik wil wel iets kiezen, zeg maar, waar ik mijn christen zijn en ook mijn studie, ja, waar ik dat in verbinding kan brengen of zo. Nou, nogmaals, er zijn geen studies die puur christelijk zijn en studies die niet christelijk zijn. Want ik geloof dat je alles kan studeren. Maar voor mij betekende dat ik op een gegeven moment gezondheidswetenschappen ben gaan doen. En ik wilde uiteindelijk in het ziekenhuis gaan werken. Ik wilde eigenlijk ziekenhuismanager worden. Nou, het is een beetje anders gelopen. Ik ben wel in de gezondheidszorg gebleven. Maar ik werk nu eigenlijk bij een van de grootste gezondheidsbedrijven ter wereld. En daar heb ik allerlei dingen gedaan. Verkoop, marketing, de medische afdeling. En ik zit nu op de afdeling die zich bezighoudt met zakelijke integriteit en ethisch zaken doen. Dat is eigenlijk prachtig, hè, als christen, om daar terecht te komen. En dat doe ik dan Europees. Dus ik werk met allerlei internationale mensen. Ik vind het superleuk. Maar het is ook heel intensief. Want ja, het is een Amerikaans bedrijf, gaat keihard door. En je moet wel in die stoom moet je mee. En dat is ook een uitdaging, zeg je ook eerlijk. Het is niet altijd makkelijk om, ze zeggen het altijd, de balans te houden. Hè? En soms is het geen balans, het is gewoon een integratie. Hoe integreer je de dingen op een goede, gezonde manier in je leven? Hè? Verantwoordelijk zijn voor je vrouw, voor je kinderen, voor wat daar gebeurt. Verantwoordelijkheid nemen op je werk en die twee dingen bij elkaar brengen. Hè? Maar ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het heel fijn om te werken. Ik hou van mijn werk en ik ben echt trots op het bedrijf waar ik werk. Dus ja, ik voel me ook gezegend daarin. En ik besef me ook wel dat er heel veel mensen hier zitten die misschien dat niet zo ervaren in hun werksituatie. Dat wil ik er dan gelijk bij zeggen. Dus ja, ik praat vanuit hoe ik het ervaar en ik ben blij waar ik zit nu. Ja? Oké, misschien even, en dan ga ik hem proberen te veranderen, wat Bijbelse principes. Ik heb er 3 opgeschreven. En er zijn natuurlijk heel veel Bijbelse principes die je op dit onderwerp kan toepassen. Dit zijn gewoon de Bijbelse principes die Mark Wolff vanochtend deelt. Maar je kan er misschien nog 15 andere bij zetten. Maar dit vond ik wel belangrijker. Ja? Als je nadenkt over je werk, dan is denk ik het eerste principe dat de Bijbel ons leert dat de talenten die we hebben gekregen als mens, gewoon je vaardigheden, je denken, je handelen, je doen. De een is meer in zijn hoofd, de ander is veel meer praktisch in zijn handen. He? Dat je die mag inzetten. En dat je die moet gaan gebruiken. He? Op je talenten gaan zitten en er niks mee doen. Dat is volgens mij niet echt hoe de Bijbel het leert. He? We hebben iets ontvangen en dan mogen we gebruiken en dan mogen we inzetten. Dat zien we natuurlijk al in deze tekst. Dit is Lucas. Het gaat over de talenten. He? De gelijkenis van de talenten of de ponden of in dit geval de drachmen. Hij riep 10 van zijn dienaren bij zich. Dat was een verhaal over iemand die een man was die naar het buitenland ging om daar het koningschap te ontvangen. Dat is een gelijkenis van Jezus. En hij zei tegen zijn dienaren, hier heeft iedereen 100 drachmen. En in de tijd dat ik weg ben, gebruik die 100 drachmen en benut ze goed. Nou, dat verhaal ga ik nu niet helemaal vertellen. Maar het komt er wel op neer dat als hij terugkomt, dat hij vraagt, wat heb je met jouw ontvangen bezit, jouw rentmeesterschap? Wat heb je ermee gedaan? Het is wel eens goed om over na te denken. Wat zijn de talenten? En iedereen heeft gaven en talenten, jongens. Iedereen. Niet de mensen die gestudeerd hebben. Nee, dat ligt bij iedereen. Het heeft niks met opleiding, studie te maken. Of je slim bent. Iedereen heeft gaven en talenten. En het Bijbelse principe is dat je daar mee aan de slag gaat. En daarom denk ik ook dat het belangrijk is, in de meeste gevallen, om ook gewoon te investeren in je opleiding, je school. Dat niet weg te doen als, ach ja, is allemaal niet belangrijk. Het gaat om hele andere dingen. Ik denk dat het belangrijk is om goed te investeren in school en opleiding. De een heeft meer een praktische inslag. En dat wordt een fantastische techniker. En die sleutelt aan hele ingewikkelde bussen of vrachtwagens. Hè? En de ander die is weer theoretisch en die gaat op de universiteit misschien werken. En die gaat een PhD doen, hè? Zoals Jacobus bijvoorbeeld. Dat kan ook. Maar gebruik je talent en investeer daarin. En denk niet van, is allemaal niet belangrijk, hoeft niet, laat maar. Ik denk dat dat een principe is waar we over na mogen denken. En misschien ook nog iets. Ik denk dat is de andere kant. Er staan ook in de Bijbel vaak verwijzingen dat we moeten geven, dat we het moeten geven van wie iets is. Ja, dat zeg ik ingewikkeld nu. Maar geef ook degene die boven je geplaatst is, datgene wat die mag ontvangen van jou. He, dat, vaak in de Bijbel staat dat dan over bestuurders en over degenen die over jou gesteld zijn. Maar ik denk ook, en in de Bijbel wordt er nog gesproken over meesters en slaven. Nou, wij kennen in onze maatschappij geen slaven meer. He, we zijn dan werknemers. Soms voelt het misschien anders, ik weet het niet. Ja, soms wel. He? Maar het is wel zo dat we mogen teruggeven wat rechtvaardig is daarin. Ja? En dat we niet de kantjes ervan af moeten lopen. Dat we niet moeten sjoemelen. Ik denk dat dat belangrijk is. Even kijken. Deze had ik ook nog erop gesteld. Wees goed in wat je doet. En ja, ik heb excellentie ook op mijn aantekeningenlijstje geschreven. Excellentie. Als christenen moeten we niet een houding hebben van middelmatig, net niet, laat maar zitten, hoeft allemaal niet. Ik denk dat we mogen laten zien dat onze talenten ook door God bovennatuurlijk gezegend worden op de plekken waar we gesteld zijn. En Daniel is een prachtig voorbeeld. Hè? Daniel, Oude Testament, aan het hof van het Babylonische hof, ergens in een ver wegland. Daniel nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en de satrapen, vraag me niet wie dat zijn, maar dat zijn ook bestuurders daar, door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem over het hele koninkrijk aan te stellen. Dat gebeurde met Daniel, die zijn houding en zijn talent inzette daar, in dat koninkrijk. En hij viel op. Hij liep niet de kantjes ervan af, hij viel op. En toen kreeg hij dus zeg maar meer, hij kreeg meer verantwoordelijkheid. En dus ook meer invloed. Ja? Dat is een prachtig verhaal, je moet het zelf maar eens lezen. Oké, dus dat is principe 1. Gebruik je talenten en zet ze in. Principe 2, en dan ga ik gelijk, dat noemen we dan een disclaimer. Ik ga er gelijk iets over zeggen om ervoor te zorgen, hopelijk, dat mensen zich hier niet heel ongemakkelijk bij gaan voelen. Want ik ga straks iets laten zien en dan kunnen mensen zeggen, auw. Maar ik kan dat op dit moment niet. Ik zit in een andere situatie, mij lukt dat niet. Dat begrijp ik. En dat ziet God ook. Dat is niet wat ik wil zeggen. Hou dat even in de gaten en dan stuur ik hem naar de volgende slide. Ja, dat is denk ik ook een Bijbels principe. Verdien je eigen brood. En met brood bedoel ik, probeer ernaar te streven dat je in je eigen onderhoud kan voorzien. Dat je niet gaat wachten tot anderen jou alleen maar iets geven en zelf niet je verantwoordelijkheid neemt. En ik heb er dus tussen haakjes al bijgezet voor zover mogelijk. Hè? Want als er mensen nu zitten, ja, au, ik heb een ander leven gekend. Voor mij lukt dat niet. Ik ben afhankelijk nu van een uitkering. Of ik kan niet werken. Ja, daar heb ik het even niet over. Maar het gaat erover dat je kijkt wat je kan doen op de plek waar je gesteld bent met de mogelijkheden die je hebt. Ja? Dat je je verantwoordelijkheid pakt. En dat kan ook. Op het moment dat je zelf niet kan werken omdat je een ziekte hebt. Of omdat je buitenspel staat tijdelijk. Hè? Dat kan ook. Dus ik hoop dat dat in ieder geval even doorkomt. Want anders kan dit altijd heel zo hard overkomen. En dat wil ik niet. Ja? Maar dit komt voort uit een tekst uit Thessalonicense. Je moet dat hele hoofdstukje maar eens lezen. En daar spreekt Paulus eigenlijk over het feit dat hij maar die Thessalonicense toeging. En daar bleef hij dan. Paulus was een apostel. Die bleef dan een tijd in zo'n gemeente. En daar bleef hij gewoon wonen, gewoon maanden. Maar hij heeft altijd gezegd, en dat moet je maar eens lezen. Ik heb altijd geprobeerd om mijn eigen brood daar te verdienen. Zodat niet mensen konden zeggen, jij hebt van ons geprofiteerd. Dus hij was volgens mij tentenmaker. Hij was tentenmaker. Dus hij heeft daar waarschijnlijk heel wat tentdoeken vervaardigd. Samen met zijn medereisgenoten. Om op die manier in zijn eigen onderhoud te voorzien. Hij had alle recht om te zeggen, ik ben apostel en jullie moeten mij onderhouden. Dat deed hij niet. En hij spreekt eigenlijk mensen ook aan van, toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd, dat wie niet wil werken, niet zal eten. Blijkbaar waren daar mensen. En die hadden ook al het idee van, oh, de Heer komt binnenkort terug, dus we kunnen alles droppen nu. He, zo ging dat toen, dat heeft er ook mee te maken. We kunnen alles droppen, we kunnen gaan zitten en we hoeven niks meer te doen. Nee, zegt hij, als je niet wil werken, ja, het principe is dat je dan dus ook niet zal eten. He? In de naam van de Heer Jezus Christus dragen wij mensen op nadrukkelijk rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Dat is de verantwoordelijkheid die we mogen nemen. In Spreuken 20 vers 4 staat, die heb ik niet hierop staan, Ook weer, ik hoop niet dat je er een oud gevoel van krijgt, dat bedoel ik daar niet mee. Maar goed, Spreuken 20 vers 4, daar staat, een luiaard ploegt niet in de herfst. En vraagt zich dan in de zomer af waarom hij niet kan oogsten. Ja, dat gaat dus over mensen die in die tijd moest je iets verbouwen op je akker. En dan moest je natuurlijk arbeid voor verrichten. En die mensen die hier in die spreuken worden aangegeven, die hadden daar geen zin in. Die wilden dat niet. Die dachten, nou, mijn tijd komt wel. En die vroegen zich dan af in de zomer, maar nou heb ik niks om van het land te halen. Ja, dat is de consequentie. Dus het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Ja? Het gaat erom, niet zozeer in welk beroep je dat doet, maar hoe je dat... Die had ik al. Maar hoe je dat uitleeft. Ja? Dus neem je verantwoordelijkheid en denk na, hoe kan ik voorzien in mijn eigen onderhoud? Hoe kan ik voorzien in mijn eigen brood? Hoe regelen we dat als we samen zijn? En wat kan ik doen? Ook al ben ik niet in staat zeg maar, om fysiek arbeid te verrichten of een betaalde baan te hebben. Hoe wil ik daarmee omgaan, Heer? Ik denk dat dat het principe mag zijn. Oké, dan het laatste principe. Dat is een hele mooie ook. Leef koninklijk en draag de koninkrijksprincipes uit. Op je werk. In je maatschappij. Thuis. Maar even over het werk nu. Hè? En dat is ook iets prachtigs wat Daniël ook zo mooi laat zien. Daniël aan het hof gesteld. Die moest zich eigenlijk gaan voegen in gebruiken van die Babyloniërs. Wat hij als Jood niet wilde. En hij besloot om vast te houden aan de principes die hij als Jood had geleerd. En waarin hij God wilde dienen. Daniël was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden. En hij vroeg de hoofd van de hovelingen toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. Dus die hoofd van de hoveling wilde al die jonge mannen volstoppen met allerlei Babylonische dingen. Maar hij zei, nee, ik dien God en in mijn geloof wil ik dat niet. Dus uiteindelijk kreeg hij maar geloof ik iets van een paar groentetjes of zo. En achteraf zag hij er nog beter uit en was hij nog wijzer dan de rest. Dus Daniël, die koos ervoor om het koninkrijk te dienen en dat principe uit te dragen. Hij gaf God de eer. En ik denk ook, hoe ben jij op je werk? Hoe ben je op de plek waar je gesteld bent? Hoe spreek jij? Ben je integer? Ga je mee met kwaadsprekerij? Of zeg je, nee, dat wil ik niet. Ik wil goed spreken over mensen. Ik wil mensen op een andere manier zien. Ga je mee in vooroordelen? En suggestieve praatjes? Of zeg je, nee, ik wil andere dingen uitstralen en uitdelen. Er staat ook in de Bijbel een tekst over dat we een geur van Christus zijn. Kennen jullie die tekst? Dat we een geur van Christus zijn. Als we dus ergens komen, realiseer je dat. Jij herbergt het koninkrijk van God in jouw leven. Op het moment dat jij binnenstapt in je kantoor, in de werkplaats, op de KMA. Jij was ook opletten. Nee, grapje. Op de KMA, in de fysiotherapiepraktijk, op school, in het ziekenhuis, bij de ouderenverzorging. Op het moment dat jij die deur binnenstapt, komt het koninkrijk van God binnen. Ja? Geweldig toch? In het gemeentehuis in Nijmegen. Het koninkrijk van God komt binnen op het moment dat Ruben is. Want hij vertegenwoordigt het koninkrijk van God. Hij is ambassadeur van de allerhoogste God. En de geur van Christus is om jou heen. En een beetje deodorant misschien. En gewoon aftershave, ook goed. Maar de geur van Christus. Ja? Dus je bent aanstekelijk christen voor iemand anders. En dit vind ik ook een prachtige tekst. Dit gaat over Jozef. Ken je het verhaal van Jozef? Prachtig verhaal ook. Prachtig verhaal. En nou is hij op een gegeven moment bij de Egyptenaar, dat is Potifar. En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte, hè, dus die Potifar belastte Jozef met toezicht op zijn huis en zijn verdere bezittingen, zegende de Heer het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef. Dus ik geloof dat ook. Hè? Als wij ergens geplaatst zijn, wij dragen het koninkrijksprincipe uit. Hè? Wij leven bewust. En we bidden bewust voor ons bedrijf en we zegenen ons bedrijf, dan wordt dat bedrijf ook gezegend. Ja, maar ik zit in een bedrijf die failliet gaat. Hoe zit dat dan? Moeilijk hoor. Ik bedoel, het is niet zo, het is geen formule, hè? Maar het principe werkt. Er is zegen op het moment dat jij, zeg maar, met die houding in je werk bent, in je maatschappij bent, op de plek waar je bent. Er is zegen. Bij Jozef was het zo dat het huis van Potifar gezegend werd. En hij werd aangesteld over veel meer. En ik geloof dat dat ook iets is waar we als christenen over na mogen denken. Gebruiken we onze invloed, gebruiken we onze plek, en dan zal God het werk zegenen, maar ook onze plek op het werk zegenen. Dat is iets om over na te denken. Nou, misschien iets over nog mijn eigen werk. Ook een voorbeeld. Hoe ik dat dan doe. Ik probeer, als ik naar mijn werk ga, en ik werk soms thuis, ik werk soms op kantoor, of ik ben op zakenreis in het buitenland, dan probeer ik ook biddend die dag in te gaan. Als ik dan aan het reizen ben in de auto, of ik zit in het vliegtuig, dan denk ik, Heer, wat gaat u vandaag brengen? En mag ik daar gevoelig voor zijn? Lukt dat dan altijd? Ja, ik denk het wel. Alleen soms dan merk ik dat niet altijd. Ik was afgelopen week was ik in Parijs. Ik moest 2 dagen naar Parijs. Met de trein ben ik gegaan. En ik denk, nou, laat ik dat proberen. En is er wat gebeurd? Iets heel bijzonders waarvan ik denk, dat was God? Nee, dat is niet gebeurd. Maar ik denk wel dat het goed is dat ik die houding had. Want je weet nooit wat er, zeg maar, zonder dat je het zelf hebt gezien, wel is gebeurd. Je hebt altijd invloed bij de taxichauffeur. He, op het station. De collega's die je treft in de vergaderruimte. Je hebt altijd invloed. En dat heb ik al vaker gezien. Dat later komen mensen naar je toe. Omdat ze je vertrouwen. Dus dat is prachtig. Je mag collega's ook zegenen. Ik heb een collega gehad. Ze kwam uit Rusland. En ik werkte met haar samen in een project. Natasja. En Natasja was een hele... is misschien ook nog wel steeds een beetje, maar was een hele onzekere vrouw, jonge vrouw. En elke keer als ik met haar sprak, zei ze van, als ik ga spreken, dan willen mensen niet meer luisteren, want ik ben heel erg saai, zei ze dan. En toen zei ik, Natasja, ik wil dan niet meer horen van jou, want je bent helemaal niet saai. Ik vind jou prachtig, ik vind jou fantastisch, en je moet, weet je, je moet gaan staan dat er iets in jou zit, wat naar buiten gaat komen, wat heel erg mooi is. Dus ik heb woorden van leven in haar leven kunnen uitspreken. Niet omdat ik het doe, maar omdat God dat doet. En dat was geweldig bemoedigend voor haar. En ook als ik haar nu zie, dan merk ik dat iets heeft gedaan met haar. Positieve woorden uitspreken. Ander verhaal wat ik al een keer verteld heb, zal ik heel kort nog aanhouden, wat super bijzonder was, dat de directeur van de Benelux-organisatie, die zat er echt een keer heel erg doorheen. En die heeft een kantoor naast mijn kantoor. En ik kwam bij haar binnen en ik had een vraag, of zij had een vraag aan mij. En ik zag dat ze er doorheen zat. Het had te maken met iemand in haar leiderschapsteam, in haar managementboard, die heel erg ernstig ziek was. En dan kon ze geen plek vinden. En toen hebben we lang over gesproken. Toen zei ik, joh, Sonja, je weet dat ik christen ben. Je weet dat ik christen ben. En ik geloof in de kracht van gebed. Ik ga voor jou bidden. Is dat goed? Ja, dat is goed. 3 weken later komt ze in mijn kantoor. En dan zegt ze, Mark, ik weet niet wat je hebt gedaan toen, maar vanaf dat moment voelde ik alsof er een last van mijn schouders werd afgenomen. Ja? Ik durfde op dat moment nog niet naar haar toe te gaan en te zeggen, ik ga de handen opleggen. Dat durfde ik niet. Zeg ik ook eerlijk. Hè? Ik heb ook wel een situatie gehad dat ik denk, mensen die komen daar aan, die hebben last van hun schouders. Nou moet ik eigenlijk die hand erop leggen en gaan bidden. En dan zeg ik vaak van, weet je, ik geloof ook vanuit mijn eigen overtuiging, dat er op een andere manier ook voor jou kwaal gebeden kan worden, mag ik dat doen? En dat doe ik dan. Ik vind het nog best wel spannend om dan echt te zeggen, mag ik de hand erop leggen? Ja? Maar dat is invloed. Ja? Zo probeer ik dat te doen. Met soms hele zichtbare resultaten, maar de houding, hè, dat is waar het over gaat. Goed, ik ga een beetje naar een afronding toe. En misschien zit je hier nu wel en denk je, ja, maar ik zit in een hele andere situatie. Ik ga naar mijn werk met lood in mijn schoenen, elke ochtend. Elke ochtend, want ik voel me daar het buitenbeentje. Als ik zeg dat ik christen ben, dan beginnen ze direct grappen over te maken. Dan lig ik eruit. Ben ik het onderwerp van spot? Vreselijk moeilijk. Vreselijk moeilijk, ja? Ik heb ook niet direct een antwoord op. Maar dan zou ik je wel willen zeggen. En ook weer, het is geen formule van het werkt altijd zo. Maar op het moment dat jij met een houding daar gaat staan van... in plaats van terug te gaan schieten... of ook grof te worden, of ook cynisch te worden... ga ik die mensen zegenen. In mezelf. He, want in het gesprek is het soms al niet meer mogelijk. In mezelf, ik ga ze zegenen. Ik ga een andere houding aannemen naar die mensen toe. Naar mijn collega's. Het gebeurt niet altijd zeg maar in een sfeer waar heel veel mannen bij elkaar zijn, waar het grof is. Het kan ook in een sfeer zijn waar vrouwen bij elkaar zijn en onderhuids ontzettend elkaar aan het afbreken zijn. Ik wil daar niet aan meedoen. Ik wil zegenen. Ik had een collega op mijn werk en dat was elke keer. Hè, dan cynische opmerkingen om je onderuit te halen. Juist in de bijzijn van anderen, weet je wel, waar hogere senior leaders dan zijn. Elke keer dan net eventjes. En daar baalde ik van natuurlijk, weet je. En dan heb je de neiging om ook er tegenin te gaan en een snoeiharde opmerking terug te maken om iemand ook onderuit te halen. Maar ik ben gaan bidden voor die persoon. Ik ben hem echt in gebed gaan brengen. Hoe moeilijk was dat? Maar het heeft wel iets goeds uitgewerkt. Weet je, ik heb een heel andere contact nu met die persoon. En ik merk gewoon dat ik op een andere manier kan praten. Dat ik openingetjes krijg. Soms ook in de groep is het lastig. Maar als je één op één met mensen praat, kan je een heel ander gesprek hebben. Ja? Dus dat wil ik je meegeven. En zit je nou in een situatie, heb ik ook gehoord, ook van mensen hier in de kerk, dat ze in een situatie zitten. Ja, mijn baas doet dingen die echt niet door de beugel kunnen. En daar moet ik in mee. Totaal tegen alles in. Fraude, corruptie, niet integer. En daar moet ik dan in mee. Ja, dat is super moeilijk, hè? Blijf staan, hè? Blijf staan voor de principes van God. En ja, het is heel moeilijk om dat aan te kaarten. Maar ik denk niet dat je kan zeggen, nou, ik blijf er maar aan meedoen of zo. Dat gaat niet. Want dan gaat dat in tegen het koninkrijk wat in jou leeft. Hè? Je kan die baas gaan zegenen. En als het echt niet gaat, ja, dan moet je misschien overwegen om andere stappen te nemen. Ik erken dat het soms super moeilijk is. Het is geen makkelijke situatie soms. Laatste opmerking is dat rentmeesterschap ook te maken heeft met rentmeester zijn over je eigen grenzen. Over je lichamelijke grenzen, over je fysieke grenzen, ook over je geestelijke grenzen. En als jij merkt dat het werk jou te veel consumeert... Dat zo'n ambitieus mannetje zoals ik ben, hè, te veel in die ambitie omgaat, opgaat. En op een gegeven moment allerlei andere dingen aan de kant schuift. Alleen maar omdat ik... Dan moet je nadenken. Wacht even, alarmbellen gaan af. Is dit oké? Waar gaat het om in het leven? Of je voelt in je lichaam dat je ziek wordt. Hè, dat je op het randje van een burn-out zit. Wacht even. Dan moet je ook nadenken over rentmeesterschap. Hè. Je hebt een rentmeesterschap ook over je eigen lichaam. En over je eigen geest. Praat erover. Adresseer dat. Praat er met mensen hier in de kerk over. Er zijn genoeg mensen die daarover willen spreken met je. En vind daar dan een weg in. Want onze verantwoordelijkheid is naar je gezin. Naar je kinderen. Hè? Naar je huisgezin. Ook naar je kerk. En je werk. Die dingen mogen allemaal met elkaar in verbinding staan. Maar het kan niet zo zijn dat je blind doorwalst op je werk. In je werk. En dat je helemaal doof wordt voor de rest om je heen. Dat is ook geen rentmeesterschap. Dus dat wilde ik ook nog even zeggen. Er is veel meer over te zeggen nog over dit onderwerp. Maar er is geen tijd meer voor. Ik zou wel willen zeggen, als jij worstelt met iets wat hiermee te maken heeft. Of omdat je misschien geen werk kan vinden en je wil het heel graag. Of omdat je niet weet welke studie je moet kiezen. Hè? Of je bent bijna klaar met je opleiding en je wil werk zoeken. Hoe doe ik dat nou? Of je zit in een baan. En je voelt je niet prettig. Ik vind het heel erg leuk om met je te praten daarover. Ook Barbara. Maar ook andere mensen van het leiderschapsteam. Van het ministerieteam. Vraag ook gebed. En spreek erover. Want in de openheid, in de familie praten we erover. Ja? Amen. Laten we nog bidden met elkaar. Ja, dank u wel, Vader, voor uw woord. Voor het feit dat we uw koninkrijk uitdragen bij... Elke stap die we zetten in de maatschappij, op ons werk, op de plek waar we gesteld zijn. Heer, wilt u de woorden van vandaag die gesproken zijn, ja, laten resoneren in ons hart. Dat het vrucht mag dragen. Heer, en dat we ook met de dingen die wij in onszelf ook bedenken, vragen die we hebben, dat we er ook mee zullen komen en dat we het bij u zullen brengen. In Jezus' naam. Amen.
Mark, dank je wel. Als we naar huis gaan, neem de woorden mee. Praat er inderdaad over, dus ga niet weg als je hiermee worstelt. We gaan afsluiten, we gaan een lied zingen. Ik wil aan het aanbiddingsteam vragen om naar voren te komen. En we gaan God de eer geven. Amen. Zullen we gaan staan? Yes.